Unsere Hilf ist in den Namen des Herrn, die Himmel und Erde gemacht heeft, die Treue hält in Ewigkeit und die nooit laat varen de werken seiner Handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen nu uit Psalm 122, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons. En doe als wij, Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in, daar staan, o God, staat onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel saamgevoegd. Wie haar beschouwt, zal haar voor bouwheerskunstwerk groeten. Wij zingen het eerste vers op Psalm 122.
Thank you.
zal gemeente worden voorgelezen uit het heilig woord des Heren, uit de brief van apostel Paulus aan de gemeente van Efeze, het eerste hoofdstuk, Efeze 1. Maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens lezen wij Efeze 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil Gods, de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel, in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot de prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, na de rijkdom zijner genade, met welk Hij overvloedig is geweest over ons, in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, na zijn welbehagen, het welk Hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is, in Hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben, in welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot de prijs zijner heerlijkheid. Daarom ook ik, gehoord hebbende, het geloof in de Heere Jezus, dat onder u is, en de liefde tot alle heiligen, houd niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geeft de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk verlicht de ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid zijner erfenis in de heiligen. en welke de uitnemende grootheid zijne kracht is aan ons, die geloven na de werking der sterkte zijne macht, die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is en de vervulling der schenen, die alles in allen vervult. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken wij gemeente nu het aangezicht des Heren en een gemeenschappelijk gebed. Heren, weer brengt u ons rondom de kandelaar van uw heilig woord. En Heren, dan bidden wij om licht. Licht en waarheid die niet van ons kunnen komen. Want het is alleen door de olie des geestes, o de kandelaar mocht licht geven door de olie die erin gegoten werd. Maar Heren, dan mogen wij als ontledigde vaten toch ook wel bidden om die olie, die gestoten olie voor het heiligdom. Het is zo onmisbaar nodig, al in de toenadering tot u, in het gebed, dat u komt met uw geest, de geest der genade en der gebeden in onze harten, die zucht met onuitsprekelijke zuchtingen. En Heere, leer ons zo samen te bidden. We spreken het zo makkelijk uit. Een gemeenschappelijk gebed. Maar geef dat we zo samen tot u zuchten en vluchten. De kinderen ook. U nodig hebben en bidden om het werk van u in onze harten. Dat wondere werk van de wedergeboorte. Waardoor we een levend lid van uw lichaam worden. Heere Jezus Christus, we hebben het gehoord net uit uw woord. Hoe dat u het hoofd bent van uw lichaam. Mag straks aan de orde komen in de prediking. Maar het is zo nodig in de beleving. En daar smeken we nu om, Heren. Dat leven wat u wekt. En de wedergeboorte. Bij jongens en meisjes. Bij kinderen. Toch ook. Zoveel van uw kinderen zijn in hun jeugd al getrokken. Wil u doorgaan met dat werk. O, we smeken het Heere. Om de eer van uw naam voor de komst van uw koninkrijk hier in de gemeente. Verheerlijk genade bij jongeren, maar ook bij ouderen. Bij moedelozen die klagen, mijn beenderen zijn verdord. Mijn verwachting is verloren. Ik ben afgesneden. U hebt eens gezegd tot zo'n volk, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Dan kunt u nu ook geven, Heren, dan mogen we toch smeken. O, wij bidden om uw werk, beginnende werk en ook nu. Vragen we om onderwijs en leiding. Wie leeft van eigen wijsheid heeft het niet nodig, maar die is blind en dwaas. Maar wie zichzelf leert kennen, o, die vraagt er gedurig om, wijsheid die van boven is. Leiding van die overste leidsman en Heren, u hebt een volk op aarde, uw kinderen. Dat zijn de schapen. Dwaalziek, zonder herder kunnen ze niet. Wil u betonen de wacht over uw kudde te houden. Zorg u, Heren, ook hier. O, dan weet u ook wel bijeen te houden. Dat is ook uw werk. En wij smeken om uw werk, Heren, in onze harten. Een verheerlijk genade voor het eerst en opnieuw. Ja, bij de voorduur. Want het gaat om uw werk, het gaat om uw kerk. En daar gaat het straks ook over. Maar mag het dan toch ook zijn vanuit de beleving, Heere? En mag het weer klank vinden door beleving? Wij bidden ook voor hen die met ons meeluisteren en misschien wel meezuchten, thuis of waar ze zijn. Er zullen er ook zijn die niet eens mee kunnen luisteren. Ook voor hen bidden we. Geef dat woord nog terugkomt in de gedachten wat ze vroeger hoorden. Anderen horen het misschien later en dan toch bidden we om uw zegen. Maar ook nu, Heere, laat het doorklinken tot in huiskamers, maar vooral tot in harten. Ach, we smeken, wil alles ten goede keren waar wij ongerust over zijn. Zaken die ons bezetten en bezorgd maken. Heilig u de kruisen. Heer, u ziet de moeite, het verdriet. Uw knecht de dichter zegt, opdat we het in uw hand geven. Geef dat we het zo ook beleven. En dan met grote nood, dan tijdelijke nood tot u vluchten. Met heel ons leven. U kunt het ons leren en zo smeken we om de werken van uw handen. Ja, ook in allerlei moeilijke wegen, we denken aan hen die verdriet hebben. Weduwen of weduwnaren. Lege plekken die er kunnen zijn. Ouders die een kind, soms zelfs kinderen, ten grave droegen. Of zoals we in eigen gemeente van de week hoorden, waar kinderen niet eens een graf konden krijgen, omdat de lichamen nooit gevonden werden. Wij bidden voor zulke heren. Ondersteun in alle verdriet. Geef uw leiding en laat alles toch uitlopen op uw eer en de komst van uw koninkrijk. Kan ook zoveel verdriet zijn door echtscheidingen, waar kinderen vaak het slachtoffer zijn. Mensen elkaar soms bijten en vereten en verteren. Of waar trouweloosheid is. We leggen de noden bij u. Wat hebben we ootmoed en liefde nodig? Ach, we smeken om uw werk, Heere. En verlatenen, ach, we lezen in uw woord hoe u ermee kunt handelen, wonderlijk en vertroostend. We smeken om uw zorg en zegen in allerlei spanningen die er zijn bij de opvoeding. Als kinderen ongezeggelijk zijn. Heren, we bidden voor die kinderen. Neig hun hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Werk u ook zo dat het onderwijs gezegend wordt. Die het geven, hebben zelf ook onderwijs nodig. Wil u dat ook geven? En zorgen, Heren, in alle facetten van het gemeenteleven. Denk aan de catechese voor de jongens en meisjes. Help de ouderlingen daarbij. Ach, de gemeente in het vakant zijn, wil u nog eens voorzien in de nood. Een eigen herder en leraar toeschikken. Wij vragen wel grote dingen, maar dan mogen we u toch vragen, Heren. Uw zorgende zegen voor allerlei dienstwerk. Bijzonder ook als moeders of vaders met hun kinderen spreken. Of dat proberen. En met elkaar zingen in de gezinnen. Wil u erbij zijn? Heere, zegent evangelisatiewerk. Denk er bijzonder aan de nood die er is voor de kinderevangelisatie in de Afrikaanderwijk. Als ze geen gebouw meer zouden hebben. Heere, wil u erin voorzien. En ook genadig daar te hulp komen. U kunt harten neigen. U kunt plaats bereiden. Heere, we smeken daarom. Zorg voor heel de gemeente, maar ook voor heel uw kerk. Want het gaat niet om onze kerk, maar om de uwe. Die ene, die heilige, die algemene of katholieke, christelijke kerk. Uw ware kinderen, waar die zijn. Overal in deze wereld, die horen bij elkaar. U bent toch hun hoofd, gezegende zaligmaker. U bent zelfs de bruidegom van uw bruidskerk. Maar zij die levende leden van uw lichaam geworden zijn. Heren, doe ze hun eenheid beleven. De gemeenschap der heiligen. Maar zorg u ook, wil u ook zorgen voor wachters op Sions muren. Die ook zien welke snode aanvallen de boze pleegt, die alles stuk wil hebben, uit elkaar wil drijven. Heren, wil u wachters geven op de muren van Sion, die gedurende al de dag en al de nacht niet zullen zwijgen. Tot wie u zegt, o gij die des Heren doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij u wezen en zwijg niet stil voor hem. Totdat hij bevestigen en Jeruzalem stellen tot een lof op aarde. Zo gaat het ook daarin om uw werk, Heren, wat wij alleen maar verzondigen, maar waarvan we toch weten dat u ermee doorgaat. Uw raad zal bestaan en u zult al uw welbehagen doen. We hebben het net nog gehoord uit uw woord, dat u alle dingen werkt naar de raad van uw wil. Heren, zo zult u toch zorgen, maar u wilt dat wij erom bidden. Dat uw koninkrijk komen en uw naam geheiligd worden. Dat smeken we voor alle plaatsen waar uw naams gedachtenis wordt gesticht. Zo lezen we het in uw woord. En daar staat een belofte bij dat u daar wilt komen. En daar smeken we nu om, Heren. Overal in deze wereld, in welk land, in welk kerkverband. Ook vooral waar vervolgingen zijn, zorg. En betoon dat u hoort naar hen die tot u roepen in de nood. U weet van de moeilijke omstandigheden die er vaak zijn als vijandelijke machten zich sterk maken om uw kerk te verwoesten. Wil bij hen zijn die in de gevangenis geworpen worden, gemarteld, soms zelfs vermoord omdat ze christen zijn. Heere, zegend getuigenis als het geven voor rechters en overheden. U hebt beloofd dat u zou geven te spreken, vervul u die belofte. Wil u zorgen, o Heer, ook op de fronten van uw rijk, zending, evangelisatie, de duivel geeft niet graag terrein prijs. Maar u kunt die sterk gewapende binden om hem zijn vaten te ontroven, zo hebt u het zelf gezegd. Wil u het zo ook doen, Heren, en werkers op moeilijke posten doen ervaren. U ziet waar men tot u zucht. Werk onder het Joodse volk. Wil u het zegenen, Heren, in Israël, in Oost-Europa. U geeft liefde voor die arbeid. Er mogen gaven zijn, maar toch wacht het ook op uw zegen. En daar smeken we om, want wij vervullen uw belofte niet. Dat doet u zelf. En wij smeken daarom, Heren, zegen arbeid, ook in het land Israël, ook onder Arabieren daar, ook op de Westbank. U kunt ook daar, zaad wat gestrooid wordt, zegen en we smeken daarom. Maar ook in Oost-Europa, op verschillende plaatsen, Oekraïne, Boedapest, Moldavië. Heren, wil u zelf het eigenlijke werk ook daar doen? Maar ook in ons land en volk, we bidden ook, Heren, voor ons land wat op zoveel wijze uw toorn verdient. Oordelen hangen laag en we kunnen niet zeggen dat wij het niet verdienen, maar moeten daarentegen beleiden, we hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. Toch bidden we, geef uw woord nog kracht als enkeling het spreken. In de vergaderzalen van de overheid, hier, plaatselijk, ook provinciaal, ook landelijk, ook in ons vorstenhuis. O, waar de prinses haar 15e jaar mocht vieren, haar 15e verjaardag mocht vieren. Heren, wil u werken in dat jonge leven. Maar ook de koning en de koningin en de koninklijke familie, we dragen ze u op. Wat een wonder als daar uw woord ook kracht zou doen. Maar wat een wonder als het ook bij ons kracht zou doen. En we hebben niet minder nodig, we smeken het met en voor elkaar. Help nu overal uw knechten, Heren, stoot er nog uit in de oogst. U kent ook daar in de nood, wil jonge mannen bekeren en leren en roepen. En door uw macht ook dienstbaar stellen in de gemeenten. Bidden voor die knechten die ziek zijn, die in hun nood wellicht ook tot u roepen. Heere, geef ze een plekje aan uw voeten. Als ze niet meer voor kunnen gaan. De nood van het lichaam kan ook dan groot zijn, maar u kunt uitkomst geven en wonderlijk vertroosten. We bidden bijzonder ook voor onze broeder, uw knecht, de emeritus predikant, die hier een plek in de gemeente heeft, wil u ook voor hem zorgen. Hem zegen en nog tot zegen stellen. Maar geef ook nu, Heer, uw knechten te ervaren waar ze voor gaan. Ook ouderlingen in leesdiensten, ook de studenten. Maar ook uw knechten hier daarbij mag verrichten. Heer, help ook ditmaal. Er is geen waardigheid. Wij bidden als onwaardigen. En ook hebben we geen macht in onszelf. Onmachtigen. Maar Heer, we bidden toch tot u, omdat we weten dat u toch onwaardigen en onmachtigen wilt helpen, omdat hij die roept, getrouw is, die het ook doen zal. Vervul de nooddrift ook daarin in heerlijkheid en help u, zo smeken we, zowel in spreken als in luisteren, alleen om Jezus wil. Amen. We gaan zingen, gemeente, op Psalm 46, derde, het vierde en ook het zesde vers. Geen onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. De Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoed ons in gevaren. En zo begint ook het zesde vers. Wij zingen drie versen, het derde, het vierde en het zesde vers op Psalm 46, terwijl u gelegenheid krijgt uw liefdegaven uit te reiken. Eerst voor de diaconie, vervolgens voor de kerk en de derde rondgang is voor onze theologische school. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, in ons land kun je her en der nog wel eens een stompe kerktoren aantreffen. Niet door brand, maar omdat hij nooit is afgebouwd. Men kon het werk kennelijk niet voltooien. Geknakte trots. Het ontsiert bouwwerken die uit hoogmoed worden opgetrokken. En laten we dat wel als een les ter harte nemen. Want zo moet de kerk niet gebouwd worden. Met hoogmoed en overschatting van ons kunnen. Zo doet de Heere het niet. Als Hij zijn kerk bouwt. Oh, wat een verschil. Als wij denken het te kunnen, dan loopt op niets uit. Maar als Hij het doet, ja, dan gebeuren er wonderen. De Heere zegt al tegen ons, de Heer Jezus, wie van u willende toren bouwen, zit niet eerst neder en overrekent de kosten of hij ook heeft hetgeen tot volmaking nodig is. Nou, als het gaat over kerkbouwen, nee dus, dat hebben wij niet. Maar zo is het niet met Gods bouwen van zijn kerk. Dat geestelijk bouwwerk, dat zal naar zijn gemaakt bestek, zingt de dichter in Psalm 39, in eeuwigheid verrijzen. Dat we daar toch eens zicht op mochten hebben, als het nu ook over de kerk gaat, gemeente, op wat de apostel zegt, want wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. Als je daar toch eens een levend lid van mocht zijn. Het komt aan de orde in de catechismuszondag die aan de beurt van behandeling is, zondag 21. Daar wordt gevraagd in vraag 54, wat gelooft ge van de heilige, algemene, christelijke kerk? Het antwoord zegt dat de Zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord, in enigheid des ware geloofs, van het begin der wereld tot aan het einde, vergaderd, beschermd en onderhoud. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Vraag 55, wat verstaat ge door de gemeenschap der heiligen? Dan zegt het antwoord eerstelijk dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. En dan vraag 56, wat gelooft ge van de vergeving der zonden? Daar zegt het antwoord dat God om des genoegdoens van Christus wil. Al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken. Maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Ja, hier gaat het over Christus' kerk op deze aarde. En we letten op drie zaken die hiermee verband houden. Allereerst de geborgenheid binnen de kerk. Dan de gemeenschap binnen de kerk. En dan de verlossing binnen de kerk. Dat zijn drie zaken die hier aan de orde komen. En deze drie vragen, ze hebben al een betrekking op Christus' kerk hier op aarde. De geborgenheid binnen die kerk. De gemeenschap binnen die kerk en de verlossing binnen die kerk. Dat zijn die drie zaken uit onze 12 artikelen. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden. Brede stof, gemeente, waarbij je er best wel tegenop kunt zien om dat in de breedte te behandelen. Weet u waarom? Dat je altijd bang bent dat het ten koste gaat van de diepgang. En dat is wel nodig. En dat het niet zomaar over voorwerpelijke en oppervlakkige zaken gaat. Maar dat we ons met ons hart en leven betrokken voelen bij de zaken die hier aan de orde zijn. En onszelf ook daarover kunnen onderzoeken. De Heere geven het genadig. Ik wil vooropstellen, gemeente, dat er weinig mensen zijn die zicht hebben op de kerk. Heel weinig. Velen denken aan hun kerkverband. En zijn dan nog gauw klaar. Anderen denken, kom je in de PKN-gemeente heel vaak tegen, de rechtzinnigen vooral, aan hun eigen plaatselijke gemeente. En dat is het dan. Niet te ver kijken, oogkleppen opzetten. Niet te ver links en rechts kijken, want dan zie je zoveel wat niet goed is. Maar dan heb je geen zicht op de kerk. Het gaat niet hier alleen om de gereformeerde gemeente van Barendrecht. Het gaat ook niet over het kerkverband van de gereformeerde gemeenten alleen. Het gaat ook niet over een PKN of hersteld, hervormd of oud gereformeerd of welke namen we ook kunnen geven aan kerkverbanden. Kijk ook eens over de landsgrenzen heen. Kijk eens naar Engeland, kijk eens naar Amerika. Oh, zegt u. Oh, hoeveel jongens, meisjes. Ik vroeg het toen ik docent was op de middelbare school altijd aan een klas als we erover gingen spreken. Hoeveel kerken zijn er? En dan zeiden ze het wel eens, bedoelt u alleen hier in Rotterdam? Of bedoelt u in heel Nederland? Ik zei, nee, ik bedoel in heel de wereld. Oh, dat waren er zoveel. Ik zeg, nee hoor. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Wij moeten dat niet vergeten. Dat is onze belijdenis. En dat is die ene heilige. Oorspronkelijk gebruiken we eigenlijk het woord katholieke. De Romeinse kerk heeft dat zich een beetje toegeëigend, dat woord. En sommigen denken als iemand zegt ik ben katholiek, dat hij dan bedoelt Rooms. Nou dat is vaak zo, maar als iemand tegen mij zegt ik ben katholiek, dan zeg ik ook. Maar wat bedoelt u eigenlijk, zeg ik dan? U bedoelt zeker Rooms-katholiek? Ja, zegt hij, dat bedoel ik. Oh, u bent op Rome georiënteerd, ik niet. Want ik geloof niet dat de paus hoofd van de kerk is. Nee, ik geloof de echte katholieke kerk. En dat zijn Gods ware kinderen. Overal in deze wereld. Of nou in Japan is, of dat het in Brazilië is. Of het nou in Alaska is, of dat het in China is. Of het nou in Nederland is, of dat het in Finland is. Waar dan ook ter wereld, dat komt ook wel aan de orde. Eén heilige, algemene, christelijke kerk. En daar zijn rare gedachten over. Als de wereld er tegenaan kijkt, weet je wat die soms denken? Dat het een soort stervend lichaam is. Onthoofd. Ja, inderdaad, dat is stervend. Maar heel veel mensen hebben heel geen zicht op het hoofd van de kerk, van het lichaam. Christus. Het is u net voorgelezen, daarom hebben we dat hoofdstuk ook gelezen. Hoewel er nog heel veel meer mooie dingen staan over het wezen van de kerk. Gods uitverkorenen, zo komt ook aan de orde hier. Maar het wezen van de kerk eindigt het hoofdstuk er niet mee. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. De kerk is niet onthoofd. De ware kerk, die heeft een hoofd. Welke zijn lichaam is. En de vervulling desgene die alles in alle vervult. De kerk is het lichaam van Christus. Kennen we onze belijdenis? Wij geloven en belijden één, enige, katholieke of algemene kerk. Artikel 27. dewelke is een heilige vergadering der ware christgelovigen. Al hun zaligheid verwachtend in Jezus Christus, gewassen door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. En dan moet u niet zeggen grote woorden, nee, u moet zeggen, wat een grote zaak. Wat is dat rijk, om het zo te verwoorden als in onze geloofsbelijdenis staat. Nou, daarover gaat het nu dus, over die kerk van Christus. Weet u wat woord kerk vandaan komt? Komt eigenlijk van het woord kurios, de Here. Het is een bijvoeglijk naamwoord. In het Grieks is het niet kurios dan, maar kuriake. Nou, u hoort het al. De K, de R en de K. Daar heb je de grondletters van het woord kerk. Kuriake. En dat betekent wat van de Here is. Wat het eigendom van Christus is. Wilt u nog een mooier beeld dan dat van het lichaam? Dat is een prachtig beeld, hè. Christus het hoofd. En de kerk zijn lichaam. Levende leden moeten we zijn van dat lichaam. Dan worden we door het hoofd geregeerd. En door die ene geest geleid. Prachtig beeld. Weet u wat ook een heel mooi beeld is? De bruid van Christus. De kerk is de bruidskerk. Eén, enige is mijn duive, mijn volmaakte, zegt de hemelse bruidegom dan van zijn bruid. Zijn bruidskerk. Kostelijke beelden, heb ze maar bij u, als wij nu verder gaan nadenken over, ja, de geborgenheid binnen de kerk. Wij gaan onze catechismus dan volgen. En wat gelooft ge dus van die heilige, die algemene christelijke kerk? Het antwoord, dat de Zoon Gods, ja, nu neem ik even de hoofdzin, dat de Zoon Gods vergadert, beschermt en onderhoudt. Dan gaat het even over het onderwerp en ook over het gezegde. En dan komt straks nog wel, wat dan wordt onderhouden, of vergaderd, beschermd en onderhouden, moet ik zeggen. Maar laten we eens maar letten op, de Zoon Gods doet het. Wat wezenlijk, hè, dat het daarmee begint. De Zoon Gods vergadert. Hij is degene die het wezenlijke werk doet. Moeten we nooit vergeten als we bidden om de bekering van mensen op zendingsveld. In Israël was ik in Hongarije geweest en pas geleden een paar dagen in Moldavië geweest. Als je dan bidt of God het werk zegent, dan vraag je, Heer, wil u het eigenlijke werk doen? Mensen in haar hart treffen en bekeren en tot uw kinderen maken. Dat is het eigenlijke werk. Niet dat je mensen, ja, misschien wel onder het beslag van het woord brengt. En het woord brengt en allerlei voorwerpelijke zaken doet. Dat is allemaal goed en nuttig en nodig. Maar dat zijn maar middelen. Maar het eigenlijke werk is dat er harten geraakt worden. Dat trotse mensen vernederd worden. En arme zondaren worden die aan Christus voeten gebracht worden. Want zo word je levend lid van de kerk. Door waarachtige wedergeboorte, heeft de Heer Jezus gezegd. Tegen Nicodemus. Als je niet wedergeboren wordt, zit het koninkrijk Gods niet zien, Nicodemus. Dan kun je niet eens kennen. Dan kun je niet zien. Hoor je er ook niet bij. Wedergeboorte, noodzakelijk. Wij willen dat niet vergeten. En ja, dan staan hier die woorden vergaderen, beschermen en onderhouden. Dat doet de Zoon Gods. Dat doet de Heer Jezus Christus, de gegevene van de Vader. Tegen wie de Vader van eeuwigheid zei, eis van mij en ik zal u geven. Zie, daar gaat het. Daar gaat het om. Eeuwig verkiezend welbehagen. Eis van mij en ik zal u geven. De heidenen tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezitting. De Vader geeft de Zoon. Wat is dat ook een diepe gedachte. Een wezenlijk werk. Wat in Gods woord ons geopenbaard wordt. En wat doet de Zoon nu? Wel, uit het ganse menselijke geslacht, dan vergadert, beschermt en onderhoudt hij. Vergaderen, mensen vergaderen. Ja, ik moet eigenlijk zeggen, in de originele tekst van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, Daar staan twee woorden in het Latijn. De een is verzamelen en de ander vergaderen. En daar worden ze als volgt bedoeld. God verzamelt en de kerk moet vergaderen. Wat wordt er dan bedoeld? Bij Guido de Bray, die bedoelt eigenlijk, nou ook het wezenlijke werk, dat doet Gods Zoon, dat doet de Heer Jezus, die verzamelt door de Heilige Geest, voor de mensen wedergeboren. En dat wezenlijke werk wat de Zoon Gods doet door de Heilige Geest in deze wereld, ja, dat gaat om individuen. Die worden wedergeboren. Maar als ze verzameld worden door de Heilige Geest, moeten ze ook gaan vergaderen. Mag je niet op jezelf blijven staan. Dan moet je een gemeenschap worden. Een gemeente worden. Dan moet je bij elkaar komen. Zo bedoelt Guido de Bray het in zijn Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik moet u zeggen, in onze Heidelberger Catechismus hebben Zacharias Ursinus en Castro Livianus, die hem bijgestaan heeft, maar die hebben hier met het woord vergaderen toch iets anders bedoeld. Die bedoelen hier wat Christus aan het doen is. Hij, nou ja, wij zeiden al, hij wederbaart. En die noemen dan dat het vergaderen. En zeggen dan ook, hij beschermt en onderhoudt ze ook. Nou, laten we daar straks op terugkomen. Maar in ieder geval, daar is een kerk omdat Christus verzameld, wil u dit woord gebruiken, vergaderd. Hij is doende mensen door de Heilige Geest wakker te schudden. Bent u wakker? Wakker geschud? Ja, dat is echt nodig, hè? Dat doden horen de stem van de Zonen Gods. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Zo zegt Paulus het zelfs in de brief aan de Efeziërs. En dan krijg je een gemeente. In het Grieks gebruiken ze het woord ecclesia. Er zitten twee woordjes in, ek en kalio. Ek is uit en kalio is roepen. Uitroepen. God roept ze uit de wereld. Dan gaat een roepstem de wereld in. En waar die roepstem kracht doet, dan wordt iemand uit de wereld getrokken. Dat is het wezenlijke werk. Dan wordt iemand innerlijk overtuigd en innerlijk, inderdaad, innerlijk uit de wereld getrokken. We zeggen dan, dat is die roeping inwendig. Dat is krachtdadig. Dat is wezenlijk. En dan wordt iemand bij de gemeente gevoegd, de ecclesia. Dat woord wordt in het Nieuwe Testament dan gebruikt. En daarom staat hier dat de Zoon Gods. Ja, en dan mogen we wel zien waar die gemeente vandaan komt. Zich een gemeente ten eeuwige leven uitverkoren, vergaderd. Maar waar vergadert hij ze? Waar komen ze vandaan? Uit het ganse menselijke geslacht. Dat hebben onze vaderen goed verwoord. Die hebben er echt zicht op. Wat de Heer Jezus ook gezegd heeft, ga dan heen, onderwijst alle de volkeren. O, zendingswerk, dat is u al veel vaker voorgehouden. Hè? Dat is niet een hobby van een paar mensen. Dat is een roeping van de kerk. Onderwijst alle de volkeren. Het woord moet heel de wereld door. Overal moet het komen. Zo wil de Heer. En hier wordt dan beleden. De Heer Jezus die zegent dat. Die gaat dan daar mensen bekeren. Daar in de binnenlanden van Afrika. Of daar op Irian, of daar in China, of in Albanië, of in Bolivia, of, nou ja, noemt u maar op. Heel de wereld. Uit het ganse menselijke geslacht, zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren. Dat begin hè, van dat hoofdstuk wat we net gelezen hebben. Ik hoop dat u meegelezen hebt. En ik hoop dat u met heel veel verwondering geluisterd hebt naar die hele rijke woorden die de apostel Paulus dan mag gebruiken over Gods eeuwige raad die volvoerd wordt door de verdiensten van Christus, waardoor de mensen bekeerd worden. Dat is Gods heilsplan. En daar krijgt gestalte. Ja, die alle dingen werkt, staat er ook, en naar de raad van zijn wil. Dat is die gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren. En hoe gaat hij die dan vergaderen? Door zijn geest en woord. Net in de consistorie hoorde ik toch dat de organist ook dat vers nog even speelde voor de dienst. Wat de kinderen ook allemaal kennen. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dan gaat het ook over woord en geest. Hier staat de volgorde andersom. Door zijn geest en woord. De Heilige Geest krijgt hier de eerste plaats. En dat is niet zo heel verwonderlijk. Want die heeft het woord gegeven. De Heilige Geest heeft het woord van God geïnspireerd. En als een geschenk is het de kerk geschonken. Wat moet je daar blij mee zijn? En wat word je dankbaar voor als God het gaat gebruiken in je leven? Als het over je gaat heersen, dat woord. Oh, wat krijg je het lief. Maar dat heeft de Heilige Geest gegeven aan de kerk. Die heeft geïnspireerd. En dan wordt het ook gebruikt door de Heilige Geest. Vandaar dat het niet zo verwonderlijk is dat hier de Heilige Geest eerst genoemd wordt. Door zijn geest en woord. Dat is het middel dus. Oh, wat moet je het woord dan ook zien als, ja, afhankelijk van de bediening van de Heilige Geest. Daar bidden we ook om in de kerk ook en thuis toch ook. Of de Heer zijn geest wil geven en wil werken door zijn woord. Levenwekkend. Door zijn geest en woord. Je zou wel willen dat iedereen dat woord ook persoonlijk las. Ik heb vanmorgen al gezegd dat het je verwondert en dat je heel blij bent als je in een gemeente veel jeugd ziet. Dat jonge mensen ziet. Maar jongens en meisjes, mag ik het jullie ook eens vragen? Lees je je Bijbel ook als alleen? Er zijn wel jongens en meisjes, en nu moet ik iets ergs tegen je zeggen, iets ernstigs in ieder geval. Die gaan 's ochtends het huis uit en hebben ze de Bijbel niet open gehad. Geen tijd voor. Nou, zo mag het dus niet zijn, hè. Philip Henry, de vader van Matthew Henry, de bekende Matthew Henry, die zijn vader Philip Henry, die zei tegen zijn kinderen, lees morgens eens één vers uit Psalm 119 en overdenk het. En overdenk het. Die zette zijn kinderen aan het mediteren. Die zei, je moet zo'n vers, lees er maar één, maar moet wel overdenken. En dan zei hij erbij, dat zal je liefde tot heel de Bijbel wakker maken. We hebben in ons gezin de spreuken, ja, ieder jaar lezen we de spreuken een keer door, maar meestal een stuk of 10 zo 's morgens bij het ontbijt. Eentje onthouden, jongens. Zo moet je het doen. Eentje meenemen naar school, bij je hebben, dat onderwijs. En probeer het nooit meer te vergeten. De Bijbel lezen, bestuderen en vragen om het werk van de Heere daardoor in je hart. Dat zaad moet ontkiemen, hè? Dat moet niet op de weg liggen en weggepikt worden, maar dat moet ontkiemen, dat moet in je hart wortels schieten, dat moet een levenwekkend zaad, Petrus zegt een zaad van wedergeboorte worden. Door woord en geest. Het is een geest en woord. En wij zingen, Heere, maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. In eenigheid des ware geloofs. Eenigheid. Daar ging het vanmorgen ook wat over, hè? Toen het ging over de harten van de vaderen tot de kinderen, van de kinderen tot de vaderen. Dan worden ze één. Dan worden ze één. Ja, dan gaat die generatiekloof weg. Dan zoek je met elkaar hetzelfde. Ouders en kinderen, mooie stad. Als dat gebeurt, hè. Eenigheid is ware geloofs, maar dan gaat de gezinsgrenzen over, hoor. Waar de Heere werkt, is het. Eenigheid van het ware geloof. Oh, ik weet niet of u wel eens reist en of u wel eens in andere landen komt, maar als u de Heere vreest, dan zult u er verlegen om zijn om ook in andere landen kinderen Gods te ontmoeten. En als dat gebeurt, soms in een andere cultuur, soms is er wel een taalbarrière, maar toch, als je dan die ook mag overwinnen en er zijn contacten en je ontwaart Gods werk, wat ervaar je dit dan? En dat is er echt, hè? Eenheid in het ware geloof als de Heere iemand bekeert. Ik heb wel eens tegen een jonge vrouw uit Oekraïne gezegd, bij me in huis, ik zei, dan moet je toch... Er zaten 20, 25 mensen in huis. Dan moet je toch eens vertellen hoe God je bekeerd heeft. Want sommigen hebben het wel eens over de gereformeerde gemeentebekering, alsof die bestond, maar die bestaat helemaal niet. Ik zeg, als jij nou eens vertelt hoe God je bekeerd heeft, dan horen ze dat het in Oekraïne net eender gaat als bij ons. Dan ben je ook een zondaar voor God. Kom je ook overal buiten te staan. Dan sterf je ook door de wet aan, de wet. En niet dat ik ze die termen in de mond gelegd heb, totaal niet. Maar je wil dan graag dat ze hier ook horen dat God mensen overal toch dezelfde dingen leert. Ik zeg niet helemaal op dezelfde wijze bekeerd, want daarin is onderscheid ook in Nederland. Onder al Gods kinderen hier ook. Oh, daar is onderscheid in leidingen. Maar je leert dezelfde dingen. Dezelfde zaken. Mens wordt een zondaar voor God. Ellende, verlossing, dankbaarheid. O, wezenlijk door de Heilige Geest daarin onderwezen. Dan herkent een arme zondaar uit, Israël. Een arme zondaar uit Nederland. Als je je verstand niet meer kunt vertrouwen. Je het met je eigen wijsheid niet meer kunt stellen. Als je een doodschuldige of een helwaardige wordt. Dat zijn klanken die leert men overal verstaan. Omdat het zaken zijn die geleerd worden. Dat is die eenigheid van het ware geloof. En dat werk, dat is begonnen bij Adam en Eva. Waar zijt ge? Klonk Gods roepstem door de Hof van Eden. God riep. En zette stil en keerde om. Bekeerde Adam, Eva. Dat was zijn krachtdadige en inwendige roeping. En dat werk gaat door tot de wederkomst. Dan stopt het. Maar hoe tussen dat begin, na de zondeval, en tussen de wederkomst. Dat wordt hier bedoeld, ja, van het begin der wereld tot aan het einde. Dus jongens, meisjes, je kunt nog bekeerd worden. Ik weet niet of het morgen nog kan. Nee, wij weten toch immers niets van ons eigen leven ook niet, hè. Of ik er nog ben, of u er nog bent, of jij er nog bent. Oh, maar nu kan het nog. De Heer bekeert nog mensen. En hij vergadert. En dan wil ik nog even letten op die woorden beschermd en onderhoud. Want die duivel gaat zo tekeer. Waar ben je veilig? Mag ik het zeggen? In de kerk. En nu zeggen sommigen. Ja, dat vluchtelingen. En zelfs mensen die het land uit zouden moeten. Maar bescherming moeten zoeken in een kerkgebouw. En dat ze daar dan wel veilig zijn. Nou, dan zitten ze soms 1000 uren, las ik wel, dienst te houden. Om maar die mensen veiligheid te geven binnen een kerkgebouw. Binnen de vormen, zeg ik dan. Maar dat wordt hier niet bedoeld natuurlijk. Het gaat niet om vormen, het gaat om het wezen. Veilig ben je, weet je wanneer? Als je een levend lid bent van Christus lichaam. Als je bij het wezen van de kerk hoort. Als je een ware christgelovige bent. Ik kan ook het beeld gebruiken van Johannes 15. Als je als een rank in die wijnstok bent ingeplant, ingeënt. En je krijgt je levenssappen uit hem. Het gaat wel om het echte leven. Het geestelijk leven. En dan bij geborgen. In de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. En hij onderhoudt die kerk. Oh, als kerker dat kun je ook wel eens denken. We moeten dit en we moeten dat en we moeten zus en we moeten zo. Ja, de kerk onderhouden. Nou, doet werk maar biddend, maar ook in vertrouwen. Want de Heere wil zijn kerk onderhouden. Het is niet onze kerk, het is zijn kerk. En dat kan je ook als je gaat slapen wel eens bemoedigen. Heer, het is niet mijn kerk. Het is uw kerk. Wil u ervoor zorgen? En dat laatste, hè, dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven, dat kun je niet missen. Dat leven, dat kun je niet missen. En als je zegt, ja, maar dat heb ik niet, kunt u krijgen. Maar wie moet je het vragen? De levensvorst. Maar mag ik dat? Ja, dat moet u zelfs. Ja, maar ik kan het niet. Oh, u kunt het niet waardig vragen. Nee. Nee. Ach, als je dat wel kon, dan had je het dan niet meer nodig. Hij al leven. Je mag het als een onwaardig, als een onmachtig, als een albederver, mag je hem te voet vallen en zeggen, gun leven aan mijn ziel. Onze tweede gedachte. We gaan naar de gemeenschap der heiligen. Ja, dat is een woord, hè? Heilige. Kun je dat wel gebruiken? Wie is er hier een heilige? Als ik dat eens zou vragen, zo hier in de gemeente, wie? Wie zou er zijn vinger op durven steken? Ik ben een heilige. Ja, nou ja, is er dan wel gemeenschap der heiligen in de kerk? Je mag het woord wel gebruiken. Waarom? Want de Bijbel doet het ook. En onze belijdenis doet het ook. En het mag zelfs ook beleefd worden. Heilige. Ja. En ik durf er nog iets bij te zeggen. Wee wie de heiligheid niet lief heeft. Dat is een wezenlijk kenmerk van die geheiligden. Want die noemen wij heiligen. Niet zoals Rome het doet. Rome die zegt, als je meer goede werken hebt dan zonde, dan ben je een heilige. Dan zeggen wij, oh wat bij blind, als je zulke dingen zegt. Zulke mensen bestaan er niet. Zulke heiligen kennen wij niet. Nee, wij kennen mensen die door de wedergeboorte afgezonderd, eigenlijk bij het al in de doop, jongens en meisjes. Dan wordt er ook al gezegd van geheiligd. Dan word je al apart gezet. En dan wordt al tegen je gezegd, je mag de zonde niet dienen, de duivel niet dienen, de wereld niet dienen. Je moet de Heer dienen. Dat wordt eigenlijk al gezegd als je gedoopt wordt. Moet je goed beseffen. Maar echt gebeurt het in de wedergeboorte. In de betekende zaak van de doop. Want dan, oh, dan zeg je de duivel de dienst op. Dan zeg je het ook tegen de duivel, ik wil je niet meer dienen. En dan wil je niet meer met de wereld meegaan. En dan wil je de zonde niet meer doen. Maar ben je dan een heilige? Dat zul je jezelf nog niet noemen. Dan ga je juist zoveel zonde zien. Krieltje van de zonde. Oh, steeds meer. Dan voel je helemaal geen heilige. En toch, en toch, en toch word je dan een geheiligde. Je wordt apart gezet door de wedergeboorte. En die geheiligden, die zoeken hun heiligheid niet in hun eigen werken, maar bij Christus bloed. Openbaringen 7, die scharen voor de troon. Die hebben hun kleren gewassen, hun lange kleding, die is gewassen in het bloed van het lam. Nee, de kinderen God zijn geen heiligen van zichzelf, door eigen werken, door eigen verdiensten, maar ze worden het door het bloed van het lam. Ze gaan met hun zonden en ellenden tot hem ter genezing. En een oprecht kind is hier, ja, Gods ware kinderen zijn oprecht. Hè? Maar er zijn zoveel huichelaren in de kerk. En weet je waar veel huichelaren in openbaar komen? Dat ze wel vergeving van zonde willen, maar geen heilig leven. Wel schuldvergeving en hopen dat ze naar de hemel mogen, maar geen heilig leven. Nee, want ze hebben de Heer niet lief. Ze hebben alleen zichzelf lief. En ze willen hier het beste en daar het beste, wat ze vinden. Maar heiligheid beminnen ze niet. Ik zei net al, wee wie de heiligheid niet lief heeft. Iemand die wedergeboren is, krijgt de heiligheid lief. Begeert de heiligheid, die wil geen hele zonde meer doen. Heen en uit, zegt hij tegen de zonde. Maar het lukt niet, hè, kinderen, des Heren. Alle dagen heb je nog te vechten, maar je zou het zo graag willen. Niet zondigen, nooit meer zondigen. Als het heimwee van een kind des Heren naar de hemel, daar wordt niet gezondigd, daar is geen zonde meer. Maar hier op aarde, en dan heten ze toch al heiligen, die geheiligd zijn in Christus Jezus. Zo schrijven de apostelen ook in hun brieven vaak. Dus wij mogen er echt wel over spreken. Maar dan was nou die gemeenschap van die kinderen Gods die die naam dan toch mogen krijgen. Wat is een gemeenschap? Nou, dat de gelovigen allen en een iegelijk. Ja, dat wordt eerst gezegd. De kring wordt er als het ware omheen getrokken, allemaal. De ware gelovigen horen er allemaal bij, bij die heiligen. Die wedergeboren zijn. Dat zijn allemaal heiligen, zoals God ze benoemt, door het bloed van Christus gewassen. Allen. En een iegelijk, dat wordt als het ware even persoonlijk ieder aangewezen. Jij ook, jij ook, jij ook, als je een kind des Heren bent. Als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ja, ze zijn leden van zijn lichaam geworden. En ik zei het terloops al, maar neem het wel in u op. Dan word je door het hoofd geregeerd, hè? Mijn hand wordt door mijn hoofd geregeerd, toch? Mijn vingers zelfs. En of ik ga of sta en loop en doe, door mijn hoofd wordt het geregeerd. Nou, Christus is het hoofd der gemeente. Die regeert over zijn leden. Eén geest is er in mijn hoofd en in mijn lichaam. En zo in Gods kerk. In Christus en in de gemeente is één heilige geest. En daardoor krijgen ze, ja, deel aan Christus en aan al zijn schatten. Let u op de volgorde. Het is geen best huwelijk als iemand gaat trouwen omdat die man zo rijk is, zoveel bezit heeft. Het gaat om de spullen, om zijn geld. Die vrouw is het allemaal daarom te doen en die man neemt ze op de koop toe. Zeg, ja, maar dat is geen best huwelijk. Nee, het gaat juist om die man als je een edele bruid bent en niet om zijn spullen, niet om zijn bezit. Doe nou. Maar wat denkt u geestelijk? Bij de bruid van Christus, dan gaat het allereerst om hem, die de liefste wordt van zijn bruidskerk. Aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven, ja dat toch ook, gemeenschap hebben. Al zijn schatten en gaven, ja, moeten we die op gaan sommen? Dat kan ik heel niet. Moet ik er een paar noemen? Die heel wezenlijk zijn voor iedereen die Christus lief heeft. Nou ja, die honger naar gerechtigheid. Wat een schat. Dat hij borggerechtigheid heeft die hij weggeeft. Dat heeft hij verdiend in zijn bitter lijden en sterven. Dan kan hij, dat komt in de volgende vraag nog over, hè, vergeving van zonde geven. Borggerechtigheid. En ik zei net al, heiligheid, zo beminnelijk voor een kind des Heren. Hij heeft bloed gestort. Waarin de zonden afgewassen worden. En die lange klederen van Gods kinderen als het ware gewassen worden. Hij heeft wijsheid. Wat hebben ze het nodig die hun eigen verstand niet meer kunnen vertrouwen? Wijsheid van die opperste wijsheid. Zo heet Christus wel. Wat een schatten heeft hij te geven. Hij geeft, nou ja, dat komt straks dus ook aan de orde. Verlossing van de zonde door vergeving en heiliging. Hij geeft eeuwig leven. Iets wat ieder kind des Heren verlangt, heiligmaking, zei ik net. Dat betekent ook een nieuw leven. Hier op aarde, dat geeft hij, vernieuwing van je leven. Denk eens aan je karakter. Of kent u uw eigen karakterzonde niet? Nee, ik ben niet aan het goed praten. Slechte eigenschappen van een karakter. Dan zegt Christus, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zult rust vinden voor uw zielen. Ja, hij weet wel raad. Ook met al die problemen waar Gods kinderen wel mee te kampen hebben. O, bij hem is allemaal te verkrijgen. Aan al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Ja, als een lid leidt, leidt alle leden mede, zo wordt dan ook gezegd en zo moet het wezen, hè? Je leeft mee met elkaar. En zijn er noden en behoeften, dan wil je die graag, dan wil je daarin voorzien. Dan wil je graag te hulp komen. Op allerlei wijze. Geestelijk, zeker. Stel het maar voorop, als je het natuurlijke maar niet vergeet. Tuurlijk, als de Heer je met gaven begiftigd heeft. Kun je het zo goed leren? Oh, en waar ga je het voor gebruiken? Wat voor studie ga je volgen, jongens? en goed verstand gekregen. Ah, en is die gebed dan ook: leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Uw gaven in uw dienst besteden. Is dat ook je verlangen om het goed te gebruiken? Ter goede van de kerk, ter goede van het koninkrijk. Als er godsvrees in je hart is, zul je dat toch niet overslaan, toch niet vergeten. Dan zul je toch juist bidden of God je leiding wil geven om de talenten die hij je gaf goed te gebruiken. En in de kerk, ja, dat wordt niet betaald. Als je leiding geeft aan een vereniging, kost je avonden. Nee, ik krijg geen geld voor. Ik ga liever, oh, en een ambt, diaken, ouderling, die worden niet betaald. Nee, er zijn kerkverbanden waar ze zitten te tobben om zulke plekken nog te vervullen, omdat het geen geld opbrengt. Omdat het tijd kost. En soms word je er ook nog door, ja, onder kritiek gesteld. En dan, ja, is het niet zo aanlokkelijk, hoor. Wat? Als er liefde in je hart is. Oh, dan heb je het verlangen. Wat fijn als ik nog ergens mag dienen in de gemeente. In een evangelisatiecommissie. Misschien wel in een vereniging. Misschien word je wel geroepen tot het ambt. Dat gaat niet om geld. Dat gaat om liefde. De liefde van Christus dringt ons, zegt de apostel Paulus. Hier staat het. Elk moet zich schuldig weten. Ze gaven ten nut en zaligheid ter andere lidmaten gewilliglijk. En met vreugde aan te wenden. Gewilliglijk. Dus niet onder dwang. Dat is niet fijn. Als je zo iemand een vereniging moet laten leiden. Of tot een ambt moet dwingen. Nee. Of als er giften nodig zijn, geld nodig zijn. Moet niet onder dwang. Dat moet vrijwillig. En zoals het hier staat. Hè, met blijdschap. Dat moet gewillig en met vreugde gebeuren. Wat een wonder als je hart zo geneigd is. En nu komt nog een heel grote zaak, die later nog een keer in de catechismus aan de orde komt, maar die we niet terloops willen bespreken. En dat is die verlossing die nog aan de orde is. Maar laten we zingen. Psalm 84. We zingen slechts één vers, alleen het eerste. Eén vers slechts, organist, alleen het eerste zingen we uit Psalm 84. Hoe lieflijk, hoe vol heil, genot en wat er verder volgt. Verlossing spreekt, die zinsnede in onze geloofsbelijdenis, De vergeving der zonden. Het zijn maar enkele woorden, maar wat een grote zaak. Als het over de rechtvaardigmaking van de zondaar gaat, komt dat nog uitvoeriger terug in onze Heidelberger. Maar toch, we willen het hier niet voorbij zien, gemeente. Want het gaat ja, om dat geheim wat heel veel mensen niet kennen. Die denken, oh, dat christen zijn, oh, dat is maar een somber en een naar leven. Alsof je als christen in een concentratiekamp zit. Alsof je een gevangene bent. Maar wat weten ze er toch van? Zo ervaar je het misschien als je altijd wat anders wilt dan de koning van de kerk. En als je altijd maar botst met zijn wil, want hij wil zondigen. Vrijheid om goddeloos te leven, losbandig te zijn. Ja, ja. Ja, dan kijk je er zo tegenaan. Maar zo zal het niet zijn met iemand die de zonde haat en die Gods wil lief heeft. Oh, die zal juist, als die Christus leert kennen. En leert dat er vergeving van zonde bij hem te verkrijgen is, zoals de Vader het gewild. En zo kan de Vader vergeven om Jezus wil. O, dat bij hem te verkrijgen is. Ja, dat daar vernieuwing mee gepaard gaat. Nou ja, rijker kan het niet. Ik zie christen in mijn gedachten bij het kruis komen zoals Bunyan dat beschrijft. Nou, als het dan gaat over verlossing, toen hij daar dat pak, waar hij zo onder had lopen zuchten. Bunyan tekent daarmee de last van zijn zonde. Zulke een last van zonde en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. Dat raakte hij opeens kwijt bij het kruis. Ziende op de zaligmaker. Met een oog van geloof. Kijk, en daar gaat het hier over. Vergeving van zonden. Vergeven betekent eigenlijk aan een ander geven. Wie doet dat? Ja, dat doet God. De grote God. Wat doet hij dan? Met die doenwaardige zondaar die tot hem vlucht om schuld te belijden. Hoe kan er nou vergeven worden? Hoe kan dat ooit vergeven? Dat kan omdat er een zaligmaker is, een borgenmiddelaar. En hij kan de last van mijn zonde, van mijn schuld, die kan aan hem gegeven worden. En als hij die over wil nemen, als hij daarvoor wil betalen, als hij Gods recht genoegdoening wil geven voor mij. O, Luther die zegt dan, als de duivel hem weer lastig valt met zijn zonde, zeg duivel, je bent aan het verkeerde adres. Ga maar naar Golgotha, ga maar naar Christus. Want hier is zijn gerechtigheid, die heb ik gekregen, dat is een van zijn schatten. Hier is zijn, en daar zijn mijn zonden op Golgotha. Moet je bij Christus zijn. Dat is een wonderlijke ruil. En zo wordt het nu beleden in onze belijdenis. Een daad van God, waarvan hier staat. En dat is bijbeltaal gemeend, als dat er staat. Om des genoegdoens van Christus wil, zijn zoen- en kruisverdienst er. Al mijn zonden, daar kom ik zo nog even op terug. En ook mijn zondige aard waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb. Nimmer meer wil gedenken, zo heet het hier. Nimmer meer wil gedenken. En ik zei dat is bijbeltaal. Want ik lees bij Jeremia, en zij zullen niet meer een iegelijkse naaste en een iegelijkse broeder leren zeggen, de ken de Heere, want ze zullen me alle kennen van hun kleinste af tot hun grootste, toespreek de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Zie je? Bijbeltaal. En zo wordt het hier verklaard. Wij zeggen wel eens geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Komt God er niet meer op terug. Kinderen des Heren, ik weet het best, dat je jezelf nooit je zonde vergeeft. Nooit. Tot je dood toe houdt het je klein. Als je denkt aan al je zonden, je vergeeft ze jezelf nooit. Maar Christus vergeeft ze wel. Ja, de Vader om Christus wil. Kun je niet vatten. Als je dat mag beleven, mijn zonde weg. Mijn schuld betaald. Gerechtigheid die redt van de dood. O, als God de Vader spreekt. Ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Ik heb verzoening voor hem gevonden. En dan gaat het over, ja, over nog iets waar Gods kinderen zo mee lopen te tobben. Hun leven lang. Kijk eens. Ook mijn zondige aard. Waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb. Ik noemde net het karakter, maar het is nog meer. Hè? Het is heel je zondige natuur. En daar heb je tegen te vechten. Wee als je het niet doet. Wee als je dat niet ziet. Als je het goed praat. Dat hoort niet bij de godsvrezen. Om je fouten goed te praten, te verdoezelen, te ontkennen. Nee. Maar je moet ermee strijden. Waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb. Dat gaat niet over. Ik ellendig mens, hoor ik Paulus zeggen. Wie zal me verlossen van het lichaam deze doods? Dan is de zonde weer zo levend in hem. En als hij oprecht en eerlijk in belijden daarvan. Hij kan het zelf niet. Ja, Paulus, dat komt straks. Als je het lichaam der zonde en des doods af mag leggen. Hij de goede strijd gestreden en de loop geëindigd. En het geloof behouden. En dan is voor je weggelegd de kroon. Die de rechtvaardige rechter je geven zal. Straks. Maar hier heb je nog te strijden. Vermoeiend, hè? Ja, en toch. En toch. Kinderen des Heren. Als God je nou eens hier zicht op geeft. Wat hier staat. Bij de vergeving van zonde hoort ook die zondige aard. Wordt je dat dan vergeven? Dan zit je er nog iedere dag mee. Iedere dag bezoedel ik mezelf weer. Ja, dat houdt je klein. En dat vind je altijd even erg. Daar blijf je altijd verdrietig over. Maar toch, die vergevende genade Gods in Christus omsluit alles. Heel je leven. En ook die zondige aard. Je hebt er je leven lang mee te strijden. Is de godsvrees oprecht, zul je het doen ook. Dan zul je niet goed gaan praten. En zeggen, oh, ik ben nou eenmaal zo en het goed. Nee, dat hoort niet bij godsvrezen. Heb je leven lang daartegen te strijden. En toch, oh, als je dat eens mag weten. Wat een troost. Heren, wilt u dan niet meer gedenken? Maar hem uit genade de gerechtigheid van Christus schenken. Ja, dat is die borggerechtigheid. Dat is die verdienste van de zaligmaker. Die hij verworven heeft. Dat zijn die schatten waar het net over ging. Die schatten en gaven waarmee Gods kind gemeenschap krijgt. Stond in de vorige vraag. Uit genade wil hij me de gerechtigheid van Christus schenken. Opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. O, voor een kind des Heren, hè, is de rechter straks. De rechter straks. Dat is een bruidegom. Dat is een borg. Dat is een liefste. Die heeft al betaald. Voor de schuld der zijne. En daarom kan dit er staan. Ze hoeven in het gericht Gods niet meer te komen. Daar hoeven ze niet voor te sidderen. Want dat was vergeving. En hoe dan zeggen wij het in een paar woorden. Het is wel heel kort. Maar was het rijk, hè? Ik geloof de vergeving der zonden. Gemeente, we gaan besluiten. Heb u zicht op de kerk? Daar ging het over, hè? Laat ik het anders vragen. Hoort u bij de kerk? U zegt welke kerk? Dan zeg ik die ene. Die ware kerk. Christus lichaam. Hem ingeplant. Daar gaat het echt om. Hè? Ja? En de gemeenschap der heiligen. Ja, dat betekent dat Gods kinderen aan elkaar verkleefd zijn. Dan loop je niet zo makkelijk weg uit een gemeenschap. Nee, als Gods kinderen aan elkaar verkleefd en een gemeenschap der heiligen zijn, En we gaan niet logenen dat ze in andere kerkverbanden niet zijn. Daar gaan we niet logenen. Maar toch. Oh, als je een band met elkaar hebt. Een gemeente hoort een gemeenschap te zijn. En bijzonder degene die de Heere vrezen. Wat horen ze bij elkaar. Ervaart u de gemeenschap der heiligen. Zoete banden. Die mij binden aan dat zeer lieve volk. Want zij zijn mijn hartevrienden en hun taal mijn hemeltolk. Het zijn de kinderen van mijn vader. Van hetzelfde huisgezin. Wij bestaan elkander nader dan de band van aardse min. Verstaan we het, gemeente? O, en heb u zicht. Heb u zicht op die toekomst die voor Gods kerk wacht. Voor Gods kinderen wacht. Hier blijven ze maar strijden. Tegen hun eigen zondige aard, niet in het minste, maar het allermeeste. Maar ook tegen allerlei kwaad. Blijft hier een strijdende kerk, maar er is ook een triomferende kerk. Die is voor de troon. En daar toch bij te mogen behoren straks. O, dat zijn degenen die hun klederen hier gewassen hebben in het bloed van het lam. Dat zijn degenen die voor de troon met grote stem uitroepen. De zaligheid, zij onze God die op de troon zit. En het lam. Amen. Heere, we zeggen u dank dat u ons onze Heidelberger gaf. Ons leerboek wat zo op uw woord gegrond is. Waaruit we onderwijs mogen krijgen, maar toch ook meer. Want u kunt het gebruiken, uw woord door uw geest. En Heere, wij smeken daarom, mag er zo'n zegen achterblijven. Wil u de zonden vergeven die er waren, ook in deze diensten vandaag, wat van de mens is. Wij moeten altijd vragen om vergeving, verzoening, voor de onreinheid van de heilige dingen. Maar we bidden ook om uw zegen over wat van u was. Uw woord, werk u erdoor, Heere. Verheerlijk uw genade en versterk uw werk. En zorg in het verdere van deze dag en van de week die we ingegaan zijn. Bewaar ieder voor gevaren, ongelukken, ziekten en zonden. O, doe ons uw koninkrijk en zijn gerechtigheid zoeken. Wil bijzonder zijn met hen die bijzonder moeilijke wegen gaan. We vragen het om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot Psalm 32, gemeente welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. 32, de eerste vers. Thank you. ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.